Leuk dat je luistert naar een nieuwe Elsden, de podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over ervaringsdeskundigheid. Meino, wat wil jij bespreken?
Ik zou graag willen bespreken wat ervaringsdeskundigheid is. Veel organisaties maken gebruik van ervaringsdeskundigheid. Maar zijn er nou alleen maar voordelen? Of is er meer?
Elsden, de podcast, gaat over alles wat te maken heeft met verslavingskunde. In Nederland lijden rond de 2 miljoen mensen aan een verslaving. Deze podcast maken we om meer begrip te krijgen voor die enorme groep. En om inzichten en informatie te geven over begeleiding en behandeling van iedereen die met verslaving te maken heeft.
Mijn naam is Meino de Vries, behandelaar en oprichter van Elsden Training, opleider in de verslavingszorg.
En ik ben Koos van Plateringen, ervaringsdeskundige. En dit is Elsden, de podcast. We gaan praten over ervaringsdeskundigheid in de verslavingszorg. Meino, we zijn dit keer niet met z'n tweeën.
Nee.
Tegenover zit jouw collega.
Zeker.
Bunny Dalima. Bunny, wij kennen elkaar ook, want ik heb een opleiding gevolgd bij Elsden, verslavingskunde 1, en toen was jij de docent. Een korte introductie van jezelf, want jij doet heel veel in de verslavingszorg. Wat doe je zoal?
Ik begeleid mensen die buiten de reguliere zorg hulp zoeken als ze een verslaving hebben of andere problemen. Ik ben hoofddocent bij Elsden. Ik geef supervisie aan begeleiders in de verslavingszorg. En ik ben addiction counselor, opgeleid in Minnesota aan de Hazelden Graduate School.
Ja, en dat is een bijzondere plek.
Dat is zeker een bijzondere plek. Daar is, misschien komen we daar later nog op, het Minnesota-model ooit ontstaan.
Ja, en voor de mensen die dat niet weten, maar misschien wel eens hebben gehoord, dat Minnesota-model, wat is dat?
Minnesota-model is een behandelmodel in de verslavingszorg die gebaseerd is op de uitgangspunten van de 12 stappen, zoals bij de AA en de NA.
Ja, en dat is over de hele wereld uitverspreid inmiddels en begonnen in Hazelden. En daar heb jij je opleiding gehad.
Daar heb ik zeker de opleiding gedaan.
Sommige mensen noemen jou een grootheid, een icoon, een goeroe als het gaat om verslavingskunde. Wat vind je ervan als mensen dat zo zeggen?
Dan denk ik dat het voor mij heel erg belangrijk is om me daar heel nederig in op te stellen. Want dat is wat andere mensen zeggen. Dat is niet per se hoe ik me voel.
Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ik heb heel veel van je geleerd. En ik vind het ook leuk dat jij een keer aanschuift om jouw kennis te delen over het onderwerp wat we gaan bespreken. Ervaringsdeskundigheid. Volgens mij zitten hier 3 ervaringsdeskundigen.
Ja.
Meino, jij wilde het graag bespreken. Hè? Je noemde het net ook al. Hè? Want in de verslavingszorg, in de verslavingskunde, werken veel mensen die ook te kampen hebben gehad met verslaving.
Ja.
In herstel zijn. Laten we eerst even definiëren. Wat is nou precies een ervaringsdeskundige?
Een ervaringsdeskundige is iemand die zijn eigen verslaving doorleefd heeft. Zoals we dat noemen, daar professionele training en opleiding in heeft gevolgd en vervolgens deze in dienst stelt om in een professionele setting met mensen met een verslavingsprobleem te werken. Wat we onderscheiden van ervaringskennis. Ervaringskennis is de mensen die het hebben doorgemaakt, maar geen formeel opleidingstraject hebben doorlopen.
Klinkt als, hey, dat werkt. Iemand die zelf de ervaring heeft gehad van om te gaan met verslaving, dat heeft doorleefd en anderen te gaan helpen.
Zeker.
Wat denk jij, Bunny? Is het alleen maar een voordeel om ervaringsdeskundigheid toe te passen? Of?
Het kan een voordeel zijn, maar het heeft ook risicovolle kanten. Wanneer iemand zijn ervaringsdeskundigheid inzet en dan meeleeft met een cliënt, dan loopt hij het risico dat hij niet goed kan omgaan met wat we dan wel eens noemen die toxische omgeving, die giftige omgeving. Het doet wat met iemand. Het is ook belangrijk, wij zien dat in de opleiding, dat wij daar aandacht aan besteden en dat we ook aan mensen vragen en de nadruk daarop leggen dat zij, wanneer ze in herstel zijn, dat ze ook aan hun herstel blijven werken. Want het doet echt wat met je als je met mensen werkt die nog helemaal aan het begin van het proces van herstel staan.
Maar Bunny, kun je dit toelichten aan de hand van een voorbeeld? Hè? Wat kan er nou gebeuren tussen cliënt en ervaringsdeskundige?
Als een cliënt bijvoorbeeld heeft over zucht, trek in het middel, last heeft van craving en het heeft over het middel dat hij gebruikt, dan kan het zijn dat de ervaringsdeskundige begeleider, dat hij dan ook die craving ervaart en dat het door het verhaal wordt opgeroepen. En als je daar niet op let en daar niet professioneel mee omgaat, voldoende afstand hebt, dan loop je het risico dat je daar... je bent daar gevoelig voor. Dan loop je het risico dat je dus last gaat hebben van datgene waar de cliënt last van heeft.
Ja, dat is eigenlijk afstand. Hè? Dat heb ik jou tijdens de opleiding ook vaak horen zeggen. Heb ik echt meegenomen in de gesprekken die ik nu ook voer met mensen. Afstand houden. Dit is een voorbeeld van als ervaringsdeskundige op jezelf letten. Maar kan er ook iets gebeuren in een gesprek wat dan schadelijk zou kunnen zijn voor de cliënt als die wordt geholpen door ervaringsdeskundigen?
Ja, ik denk dat dat mogelijk is op het moment dat er gespreksonderwerpen zijn, gevoeligheden worden besproken die door de begeleider onvoldoende doorleefd zijn. Dat ze nog midden in een proces zitten wat nog niet af is, wat ze nog geen plekje hebben gegeven. Wanneer dat besproken wordt met een cliënt, Barney die zegt het mooi, hè, over fysieke trek, craving. Maar je zou het ook je zou het ook voor kunnen stellen dat het bijvoorbeeld gaat over sociale contacten, een relatiebreuk, beschadigde contacten binnen een familie. Wanneer een cliënt daarover begint en de ervaringsdeskundig begeleider die gaat daarop in, terwijl die daar zelf hele grote problemen mee heeft, wat nog onvoldoende verwerkt is, ja, dan kan er schade ontstaan.
Ja, kan je het uitleggen hoe dan?
Doordat iemand zijn persoonlijke mening gaat geven. Doordat iemand gaat oordelen. Doordat iemand adviezen gaat geven. Doordat iemand feedback gaat geven. Of zelfs opdrachten gaat geven. Hoe iemand daarmee om moet gaan. Vanuit een eigen gevoel van overdracht.
Ja.
Vanuit een eigen gevoel van, ik denk dat het zo moet. Ik hoop dat het bij mij beter wordt. En misschien helpt deze manier bij jou ook wel. Maar er is geen closure. Er is geen doorleefdheid. Kan maar schade aangericht worden, ja, absoluut.
En kan je me dan helpen? Want wat doe je dan bijvoorbeeld wel? Hè? Stel als ervaringsdeskundige, hè, komt iets ter sprake wat je heel erg herkent vanuit je eigen situatie waar je zelf middenin zit, ja. Is het bijna natuurlijk dat je daar iets over zegt.
Weet ik niet.
Maar wat doe je dan?
Ik hoef alleen maar even bij mezelf in te checken. Ik ben ook ervaringsdeskundig. Maar wat van belang is, is dat het in het belang is van de cliënt. Als iemand iets zegt, wat ik ook heb meegemaakt, ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, dat herken ik wel van je. En in sommige gevallen zal ik dat ook doen, maar ik doe dat alleen in de gevallen waarbij de cliënt daar iets aan heeft. Waarin de cliënt zich meer gehoord voelt. Wanneer een cliënt mogelijke gevoelens van schuld of schaamte over dat onderwerp kan verminderen door mijn identificatie te horen. Maar ik zeg, ik haak niet zomaar aan op ieder voorbeeld.
Ja, het is wel een dun lijntje.
Ja.
Ja, dat is zeker een dunne lijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om mee te geven, om het hierover te hebben, omdat onze ervaring, en dan praat ik over jarenlange ervaring, is dat wanneer je dat niet doet, dat je dan als behandelaar toch over jezelf gaat hebben.
Ja.
En niet meer over de cliënt. En dat is dus echt iets schadelijks waar je dan niet van bewust bent als je niet deze kennis hebt.
Nee. Kan je het iets... Want wat is het dan schadelijk? Want als ik heel erg van afstand luister, hè, en ik weet dit, want ik heb het van jullie geleerd, van jou, mijne, maar als ik nou een afstand luister, kan ik ook denken, ja, maar het is toch ook heel fijn om te horen van iemand met wie je in gesprek bent, dat diegene dat ook... Hoe kan dat dan schadelijk zijn?
Omdat in die professionele setting het niet over wederkerigheid gaat. Hè? Het is geen zelfhulp. Een cliënt die komt bij een professionele hulpverlener voor die professionele hulp. De hulpverlener heeft tot zijn beschikking bepaalde interventies, bepaalde opdrachten, bepaalde theorie. En dat is zijn uitgangspunt. Wanneer je ervaringsdeskundigheid inzet zonder die kennis, zonder die handvatten, dan praat je echt over zelfhulp of eigenlijk wederkerige hulp. Hè, wat je bij de AA hebt, bij de NA, de CA en al die anonieme groepen. Dat is toch echt iets anders. Ja. Iets anders. En die herkenning, daar zullen cliënten zeker wat aan hebben. Maar het is van een ander niveau, is het.
Ja, nou, omdat je het woord schadelijk noemt. Ja. Daar sla ik een beetje op aan.
Nou, omdat je dan voorbij gaat aan wat er werkelijk met de cliënt is. Want het gaat over jouw verhaal. En de cliënt die blijft daar zitten en die luistert. En natuurlijk, die herkenning op zich is heel fijn. Maar je loopt echt het risico dat het over jouw verhaal gaat en niet over het verhaal van de cliënt. Dus de cliënt die zit daar en heeft er eigenlijk niets aan.
Nee, wat daar ook schadelijk in is, is dat datgene waar de cliënt juist voor komt, dat het onderbelicht blijft. Door alleen identificerende voorbeelden aan te geven en elkaar aan te kijken en het feest der herkenning te vieren, leer ik iemand niet zichzelf beter te leren kennen. Dat doe ik door vraagstelling. Dat doe ik door inleving, maar niet door meeleven. Ik wil graag dat iemand zichzelf leert kennen. En daar is een gedegen gesprekstechniek voor nodig, die heel natuurlijk is, die vanuit mijn eigen interesse komt, vanuit mijn eigen betrokkenheid. Ik bedoel, als je het niet meent, moet je het niet doen. Maar de kunst om iemand zichzelf beter te leren kennen, daar is veel meer voor nodig dan alleen identificatie met de situatie.
Ja, duidelijk. Afstand gaat het ook weer over, hè? Als ik dit zo hoor. Ja.
En? Afstand en nabijheid gaan hand in hand op het moment dat er sprake is van een oprechte verbinding.
Ja.
We zijn niet afstandelijk.
Ja, en Bunny, we waren dit gesprek aan het voorbereiden en toen zei jij nog iets heel moois. Het is een verschil tussen meeleven en inleven.
Ja, meeleven heeft een emotionele kant die met jezelf te maken heeft als begeleider of als counselor.
Ja.
En inleven, ook nu weer, gaat het over de cliënt.
Ja.
Je blijft, je staat naast de cliënt en je leeft in datgene wat de cliënt heeft meegemaakt of wat hij vertelt. Mm. En meeleven gaat echt weer over jou.
Ja.
Ja, duidelijk. Maar nou, we wilden natuurlijk niet alleen maar over dit onderwerp praten, omdat er risico's zitten aan de inzet van ervaringsdeskundigen. Hoeveel procent van de medewerkers in de verslavingszorg is ervaringsdeskundig? Ik denk heel veel, hè?
Nou, als je de totale verslavingszorg neemt, dan denk ik dat het heel erg weinig zijn. Omdat we ze voornamelijk zien in de op abstinentie gerichte verslavingszorg.
Ah, oké. Dat is nog wel een verschil dus ook. Ja.
Ik denk dat het een groot verschil is. Ja, cijfers durf ik daar zeker niet niet over te geven. Het heeft een absolute functie. Het is goed om ervaringsdeskundigen te betrekken in behandelprocessen. We hebben ook ervaringsdeskundig behandelaren natuurlijk. Ik bedoel, waarom zou een psycholoog of een psychiater of een verpleegkundige geen verslaving kunnen krijgen en dat meenemen in hun werk? We zien daar een hele duidelijke eigen plek die het aan het krijgen is. Dat is effectief. Een van de grootste voordelen die ik daarin zie is dat het wij- en zij-gevoel een beetje verdwijnt. Wanneer een cliënt in de kliniek komt, was het vroeger de zielige cliënt in de witte jas. En het wij- en zij-gevoel verdwijnt meer doordat er ervaringsdeskundigen op de vloer rondlopen. Mensen praten misschien makkelijker, wat moeilijker meetbaarder is. En dat hebben we ook al eens met elkaar besproken, is dat het toch wat makkelijker praat als je weet dat iemand anders ook een verslaving heeft doorleefd. Wat iemand ermee gedaan heeft, waar iemand uiteindelijk terecht is gekomen. Het hoopvolle, het rolmodel, het ook willen zijn zoals hij of zij. Ja, dat is heel hoopvol. Misschien ook wel openlijker en eerlijker spreken, omdat ze de afstand wat minder voelen. En dat is prima.
Het is zelfs zo dat steeds meer zorginstellingen, ook verslavingszorginstellingen, maar ook andere zorginstellingen, steeds meer beseffen dat het belangrijk is om mensen met ervaringsdeskundigheid in te zetten. Je ziet aan vele herstelondersteunende programma's die zorginstellingen aanbieden, dan zul je zien dat er veel meer mensen die ervaringsdeskundigheid hebben, daarbij betrokken raken. Ja. Dus iedereen begint zo langzamerhand, het begint tot iedereen door te dringen dat het belangrijk is om wel iets te doen met die ervaringsdeskundigen.
Was dat anders dan?
Dat was echt anders. Dat was echt anders.
Om een bepaalde reden? Of?
Ook angst dat de ervaringsdeskundige ofwel het niet redt, mm-hmm. dat het te veel is, ja. of dat er een splitsing ontstaat in de verschillende teams. Hè? Dat cliënten dan eerder meegaan en gesprekken hebben met mensen die de ervaringsdeskundigheid hebben, eerder dan met de professionals.
Ja. En even misschien een wat lastige vraag. Maar stel, er zijn dan twee kandidaten voor een functie. Mm-hmm. En ze hebben allebei dezelfde opleiding gedaan over verslavingszorg. Dus hebben ze precies de wetenschappelijke, of ja, noem het maar op, de opleiding gedaan. Eén is ervaringsdeskundige, de ander niet. Wie zou je dan kiezen?
Beide.
Nou, je moet er één kiezen.
Dat zou helemaal.
Ik ben geneigd te denken. Ik ben geneigd te denken dat een ervaringsdeskundige dan toch effectiever is.
Ja, maar de niet-ervaringsdeskundig opgeleid professional, die heeft weer iets anders waar die misschien weer een cliënt mee kan helpen.
Wat zou het kunnen zijn?
Levenservaring.
Levenservaring, huidskleur, geaardheid, geografische afkomst. Het kan van alles zijn. Ervaringsdeskundigheid is een steunend principe, maar niet een leidend principe. Wanneer het een leidend principe is, dan hebben we het over zelfhulp. En een steunend principe mag het zijn in de professionele hulpverlening.
Oké, maar moet je dat dan uitschakelen als je een nieuwe collega zoekt? Moet je dan niet denken van, ik wil een ervaringsdeskundige, of dat doet dat er dan niet toe?
Ik zou het zoeken in blended teams en in de mix van regulier opgeleid professionals en ervaringsdeskundig professionals, laten we het zo noemen.
Als er twee kandidaten zijn die dezelfde ervaring hebben, dezelfde kennis, dezelfde opleidingen, maar ook dezelfde levenservaring, en je kijkt naar je team, en er zou een disbalans zijn in het aantal mensen, het aantal teamleden dat wel en geen de ervaringsdeskundigheid hebben. Hè, dus er zouden bijvoorbeeld minder mensen zijn met ervaringsdeskundigheid. Ja. In dat geval zou ik iemand dan kiezen die wel die ervaringsdeskundigheid heeft. Als ze dan voor de rest precies dezelfde ervaring hebben. Maar hè, wat Meino net zei, ik zou echt kijken naar de samenstelling van het team. Als ik bijvoorbeeld allemaal witte medewerkers zou hebben en de kandidaat is zwart, dan zou ik voor de zwarte kandidaat kiezen.
Ja. Zullen wij eens even voordelen bespreken van het zijn van ervaringsdeskundigen? Barney, heb jij voordelen ervaren zelf als ervaringsdeskundige in jouw werk als addiction counselor?
Ja, omdat ik ervan uitga dat iemand die een opleiding heeft gevolgd en ook over zijn ervaringsdeskundigheid heeft gesproken, dat hij dan tijdens de opleiding al leert om zijn ervaringsdeskundigheid op een professionele manier in te zetten. En dat kan. Je kunt zelfs over je eigen ervaring hebben zonder dat je per se jezelf noemt. Ja. Nou, er zijn technieken voor, er zijn manieren voor om dat te doen. Wat belangrijk is in alles wat wij doen, dat wij authentiek blijven. Dus ook in het vertalen van jouw eigen ervaring in bepaalde opdrachten, bepaalde interventies, dat je altijd authentiek blijft. Dat staat boven alles. Want de cliënt die voelt dat. De cliënt die merkt dat. Als je niet authentiek bent, wel of geen ervaringsdeskundigheid. Als je niet authentiek bent, dan doet dat met de therapeutische relatie die je met een cliënt hebt.
Wat zou dat kunnen doen dan?
Dat de cliënt zich minder ervaart dat je minder betrokken bent.
Ja.
En dat gaat heel snel. Ja. Al onze cliënten, dat durf ik wel te beweren, zijn gevoelig. Ja. Dus die voelen dat je niet authentiek bent.
Ja. Zeg jij dat jij ervaringsdeskundige bent?
Niet per se. Toen ik leiding gaf aan een heel team, had ik het er nooit over. Nu, in een tijd waarin ik met individuele begeleiding doe, als iemand ernaar vraagt, ik zal er nooit zomaar over beginnen, maar als iemand ernaar vraagt, ga ik juist vanuit het standpunt dat het belangrijk is om authentiek te zijn, zal ik er niet omheen draaien.
Nee. Jij, Meino?
In de lessen geef ik het wel aan.
De lessen op de Elsen Academy?
Ja, dan geef ik het gewoon aan, omdat mensen, we leren elkaar kennen, dus dan maakt het deel uit van de introductie. In behandeling niet altijd. Nee. Nee, het komt vanzelf een keer ter sprake. En als het ter sprake komt, is het in het belang van de cliënt. Maar ik zeg het niet bij voorbaat.
Overigens, als ik dat nog mag zeggen. Ja. Ik zei net, hè, cliënten zijn heel gevoelig. Die merken, en ik durf voor mij ook te spreken en voor mezelf dan. Die merken dat je iets meer weet dan iemand anders. Die merken aan de taal, aan de woorden die je gebruikt, aan de toon die je hanteert. Die merken dat.
Misschien ook wel aan, en dat neem ik even een risico hier, een minder afstand.
Ja, op een andere afstand.
Ja. 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 Wat we toch zien vanuit de reguliere opgeleid professionals, is, en daar wil ik zeker geen stigma mee uitspreken, is dat ze veel minder gewend zijn om over zichzelf te spreken. Ervaringsdeskundigen, die zijn dat veel meer gewend. En dat is al een manier om meer de menselijke maat te zoeken. Waarbij ervaringsdeskundigen of ervaringsdeskundig professionals meer genegen zijn om die afstand te verkleinen door sneller over zichzelf te spreken. En juist in een gemixt team zie je ook dat een mooie besmettelijke effect, dat regulier opgeleid professionals dat dan ook gaan doen. Dat is een mooie bijvangst.
Ja. En als mensen dan weten dat jij ervaringsdeskundige bent, en vragen van, en hoe heb jij dat dan gedaan?
En mensen bedoel je cliënten?
Cliënten, ja. Of komt het niet zo vaak voor? Ik krijg het wel een soort vraag.
Ja, daar kan ik een antwoord op geven. Maar daarbij geef ik wel aan wat voor mij heeft gewerkt of voor jou niet te werken. Ik wil er graag achterkomen samen met jou wat zou voor jou kunnen werken. Want wat je tot nu toe hebt gedaan heeft niet gewerkt. Dan kan ik vertellen wat voor mij gewerkt heeft in een vergelijkbare situatie, maar niet in jouw leven. Ik wil er graag samen achterkomen wat voor jou gaat werken.
Veel informatie over de voor- en nadelen van ervaringsdeskundigheid. Het inzetten van de ervaringsdeskundigheid. Ik denk ook dat er luisteraars zijn die zelf ervaringsdeskundig zijn. En die zeker iets aan gehad hebben. Kan u een conclusie trekken, Barney?
Ik wilde toch nog even iets toevoegen. Als het kan zo zijn dat iemand die ervaringsdeskundigheid heeft, dat die als ervaringsdeskundige in een team wordt gebracht. Dat is wat anders dan wanneer iemand bijvoorbeeld als psycholoog wordt ingeschakeld en dat die psycholoog ervaringsdeskundigheid heeft. Dat zijn twee verschillende rollen. Want dat betekent dat je als ervaringsdeskundige wel degelijk je eigen ervaring in kunt brengen. Waar het eigenlijk dit hele verhaal over gaat, is dat het belangrijk is om je rol goed in de gaten te blijven houden. Dat het om de cliënt gaat. En dat als een professionele zorgverlener, dat het gaat om brede kennis, je bekwaamheid, je vaardigheden te blijven ontwikkelen als professional. Wel of geen ervaringsdeskundigheid, dat speelt dan minder een rol. Je kunt het inzetten, dat kan een pre zijn. Daar zitten ook nadelen aan.
Nou, jij nog een toevoeging, Meino?
Nee, ik denk dat het een hele mooie toevoeging is. Dat is ga ik het herhalen.
Nou, dankjewel voor dit gesprek.
Mooi.
Ervaringsdeskundigheid in de verslavingszorg.
Gedeeld met z'n drieën.
Ik heb er veel van geleerd. Ja, als ik dan eerlijk mag zijn over, ik merk dat ik dan toch misschien weer even terug moet naar wat meer afstand.
Mm-hmm. Ja. Want?
Nou, dat ik toch te meelevend wordt. Het is een heel dun lijntje, dus ik ben me er ook bewust van. En wat je ook zei, wat ik ook heb, dat je toch dat mijn formule de formule voor iedereen zou kunnen zijn, terwijl dat niet zo is.
Dat is de valkuil.
Ja, en ik ben nogal, dat heb ik ook in de opleiding meegekregen, ik ben nogal haastig, dus ik wil nogal snel. Mm-hmm. En dan denk ik, ik zie het al, maar dan ziet diegene het toch niet. Mm-hmm. En daar kunnen soms 2-3 gesprekken overheen gaan.
Juist.
En ik merk dat ik dan altijd wat ongeduldig word. Mm-hmm. En nu overdrijf ik het heel erg, hè? Maar dat zit dan in mijn hoofd.
Ja. En dat kun je 1 keer doen, dat kun je 2 keer doen, maar je gaat op den duur merken dat het zoveel energie kost.
Ja.
En jij creëert dan voor jezelf iets heel ongezonds.
Ja.
En je geeft voor jezelf aan over wie dit gaat.
Ja, dat gaat heel erg over mij. Ja. Nee, dus dat is heel mooi voor mij, heel leerzaam om. En dat is dus ook het mooie aan dit werk. En dit gesprek hoeft nu niet helemaal over mij te gaan. Maar dat elk gesprek is natuurlijk ook weer anders. Hè? je hebt natuurlijk wel je tools en je dingen, maar het is altijd weer een andere persoon. Het hoeft maar iets heel kleins te zijn, waardoor je een bepaalde connectie voelt die je misschien met een andere cliënt niet hebt. En dan ga ik al ratelen. Denk, oh, wat gebeurt hier? Dit gaat over mij. En dan is
absoluut.
Het
dus, en iedere cliënt heeft recht op de beste versie van jou.
Ja. Ja. Ja, iedere mooi. Cliënt. Dus ik heb hier als ervaringsdeskundige veel aan gehad aan dit gesprek. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Wil je meer weten over de opleidingen van Elston Training? Kijk op elston.nl.